De Kooi Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Veldhoven Waterfilters.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
Hi, hallo.
Aflevering 7 van de podcast, seizoen nummer 2. Vandaag als hoofdonderwerp hebben we een vijver bouwen. En dan niet zozeer over hoe je de vijver bouwt, met welke materialen, maar wel welke punten je rekening moet houden tijdens het bouwen.
Ja.
Even ongeacht hoe je hem bouwt.
Ja.
Maar wel even we krijgen daar toch best wel veel vragen over. Ook wel over het verschil van ik wil een opgroeivijver of ik wil een quarantainebak. Waar moet ik op letten? Er zit verschil in. En dat gaan we deze aflevering bespreken. Maar we beginnen natuurlijk met het Kooimoment van de Week. Egon.
Oh, ja. Kooimoment van de Week heeft iets te maken met de vijverbouw. Nou, eigenlijk met de vijver in zijn algemeenheid. We zitten nu in een seizoen waarbij ontiegelijk veel water valt.
Ja.
En een van de zaken is denk ik dat je daar rekening mee moet houden. Want dat water wat uit de hemel komt vallen is waarschijnlijk niet het water zoals we bedoeld hebben
om
in de vijver te hebben. Nee. Dus dat kan te maken hebben met de zuurgraad, het kan te maken hebben met vervuiling, het kan te maken met Sahara-zand. Heel veel extra factoren die een rol spelen bij je vijver, die je eigenlijk probeert te vermijden het hele jaar door, maar waar je gewoon nu niet aan ontkomt, tenzij je de hele boel overkapt. En overkapt hebt, dan heb je die invloeden van buitenaf niet. Maar daarnaast, er valt ook zoveel water.
Ja.
Ik ken heel veel mensen die hebben hun vijver mooi gelijk lopen met het maaiveld. Maar als jouw maaiveld vol loopt met water,
ja,
dan gaat dat water uiteindelijk je vijver in.
Klopt.
Een paar zaken die je daarbij natuurlijk ook niet wil. Dat zijn heel veel spullen die jij misschien op je terras gebruikt. Bijvoorbeeld schoonmaakazijn,
ja,
om de algen weg te houden.
Olie. Tegels in te smeren.
Ja, het spoelt allemaal je vijver in.
Ja.
Bovendien, de hoeveelheid water die nu gevallen is, zal ook bij een hoop mensen zorgen baren, omdat ook je vijver gaat overlopen.
Ja.
En hè, er wordt geen rekening gehouden met een overloop of dat soort dingen. Dus ik ben zeker deze dagen met heel veel neerslag ben ik echt wel een beetje bezorgd over hoe het in sommige vijvers zal gaan aflopen. En dat is eigenlijk mijn, ja, ik kan wel zeggen kooi moment van de week, maar eigenlijk is het kooi moment van de laatste 6 weken, want het regelt al 6 weken.
Ja, het is verschrikkelijk.
Ja.
Ja, ik heb hetzelfde.
Heb je er last van?
Nou ja, ik heb mijn vijver, die heb ik net nieuw gebouwd.
Mm.
Maar daar gaan we zo direct nog wel even over hebben. Maar die ligt natuurlijk inderdaad op maaiveld. Dus al dat water wat uit de hemel komt en wat op je terras, wat zo je vijver weer inloopt.
Ja.
Ja. Ja,
zie je verschil met de waterwaardes?
Nou ja, nieuwe tegels.
Nieuwe tegels.
De coating overheen,
ja,
dat laat los.
Ja. Ja. Nee, de waterwaardes die zijn wel redelijk stabiel. Dat, dat wel.
Elke 2 dagen.
Nee, ja, niet iedere 2 dagen, maar ik meet wel iedere week.
Ja, heel goed.
Ja,
heel goed.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Heel goed.
Ja, ja, ja.
Dus ja, nee.
Dus je merkt het ook.
Ik merk het zeker, ja.
Had je daar aan gedacht voordat je ging bouwen?
Dat wist ik wel, maar ik wilde geen vijver boven de grond.
Nee, maar het hoeft niet. Maar ik weet, bij onze vijver hadden we een opstaand randje van 1 centimeter of 15.
Ja, dat is voor mij ook de meest ideale vijver. Ja. Dus wel gelijk met maaiveld, maar iets erboven, zodat je die eerste blaadjes tegenhoudt. En water.
En water tegenhoudt, ja. En een overloop.
Ja.
Dus dat het water.
Ja.
Dat heb je wel, neem
ik
aan.
Heb ik wel. Ja. Ja.
Dus je loopt niet met natte voeten door de tuin.
Dus de zitkuil, toch?
De zitkuil, ja, hou maar op. Ja, daar ligt nu 2 centimeter water.
Er is inderdaad onwijs veel water.
Ja, is niet normaal.
Ja, ja, ja.
Gevallen,
ja, ja, ja.
Dus
ja,
ik wil nog een aanpassing doen in mijn filterput. Maar
ja.
Maar er is inderdaad gewoon heel veel water gevallen de afgelopen weken.
Ja. En jouw kooimoment?
Mijn kooimoment die staat een beetje in het teken van de winkel. Want we zijn natuurlijk druk bezig met alle bakken gereed maken voor de aankomende zending. Want er komt weer een hoop nieuwe vis vanuit Japan deze kant op. En, dus dat is mijn kooimoment van deze week. En jouw?
Nou, dat heeft te maken met onze eigen nieuwe vijver. Die draait nu een half jaar, zeg maar, volledig.
Ja, zoiets. Ja.
En we hebben vorige week een aantal vissen even geschept. Gewoon random. Om, dus niet allemaal, maar gewoon even kijken wat het even afstrijkjes maken. Afstrijkje, even kijken ja. Wat het gedaan heeft. De vijver is nou ja, een nieuwe vijver. Dus je hebt altijd opstart. Nou, problemen wil ik niet zeggen. Maar je moet even de vijver laten rijpen het eerste jaar. Maar ondanks dat en ondanks dat de verwarming nog niet vol aanstaat. Zijn de groeiresultaten en met name de kwaliteitsontwikkeling van de vissen wel heel goed.
Ja, ik vond met name de body vond ik...
Bodies zijn enorm goed. Ja. Groei is toch ook al best wel prima voor die paar maanden, zeg maar, dat ze er nu in zitten. En eigenlijk hebben we op de vijver zelf weinig aan te merken. Maar ook toch, wij zien één dood stukje in de vijver waar toch wat vel blijft liggen. Ja. Maar goed, kunnen we heel makkelijk aanpassen omdat we de uitstroom van de pomp kunnen aanpassen. Ja. Maar zo zie je dat je het nog zo goed kan bedenken. Maar je toch altijd een paar kleine dingetjes houdt. Maar goed, qua flow, filter, waterwaarders. Nou, we natuurlijk osmose erop, dat scheelt ook. De vissen die erin zitten, toch gelijk 17 vissen erin het eerste jaar in één keer. Hè? Hmm. 40 kubus natuurlijk, normaal gesproken zou je dat niet zo snel doen.
Nee.
Maar dat heeft eigenlijk toch wel geleid tot best wel goede eerste resultaten. Dus ik verheug me op het komende kooiseizoen. Ja, dat ook de verwarming vanaf begin af aan volledig zijn werk doet.
Ja. Wanneer verwacht je dat de verwarming erop gaat?
Nou, hij is nu volledig dicht of overkapt. Ja. Er komt wel wat water binnen, maar dat is op zich voor de ontluchting ook niet erg altijd. Maar de water blijft gewoon 13, 14 graden nu, ondanks de kou al de afgelopen dagen. Dus op zich is dat prima. Dus ik wil hem eigenlijk niet onder de 10 laten komen in de winter.
Ja.
12, 10. En dan gaan we, zodra het een beetje begint warmer te worden, gaan we voorlopen met de temperatuur. Dus ik ga direct, niet tegen willen ze in bij min 10 proberen die vijver op 24 te houden.
Nee.
We laten ze, zoals we het ook bedacht natuurlijk, destijds de seizoenen gewoon zijn werk doen.
Ja.
Alleen stabielere temperaturen en misschien wat eerder.
Ja.
Want we hebben, gelijk wel even terugkomen daarop, bij Jan Matsu Sakai, je grote vriend. Mm-hmm. Hebben we ook gevraagd, wat is nou het belangrijkste waarom een kooi groeit? Want we hadden het over voer en zo.
Ja.
En hij zegt, voer staat niet in mijn top 5 voor wat belangrijk is voor de groei van een kooi.
Mm-hmm.
Nou, of dat de 5 zijn of niet, daar gaat het even niet om. Maar de belangrijkste waar hij mee kwam is ruimte. Ruimte.
Voor de vis.
Ja, ruimte. Ze stoppen natuurlijk maar 15 vissen. Hij stopte maar 15 vissen op 2 miljoen liter water in zo'n mudpond.
Ja.
Maar hij zegt, als ik er 26 in doe, in diezelfde 2 miljoen, zijn ze kleiner. Al voer ik meer.
Oh, dat dus is wel bijzonder.
Voer kwam heel laat pas in de...
Ja.
En zeker wat voor voer, dat maakt dus eigenlijk niet minder uit dan wat we soms denken.
Ja.
Dat kan ik me ook voorstellen. Heel duidelijk aan.
Ja.
Groei. Of ruimte.
Maar als je voert, voer je wel kwalitatief goed voer.
Ja, maar is dus veel minder belangrijk dan ruimte. Dus diezelfde 15 vissen in 1 miljoen liter water met het beste voer levert niet betere resultaten op dan 15 vissen in 2 miljoen liter water met slecht voer.
Ja.
Die worden nog steeds groter. Ondanks dat ze slechte voer krijgen. Ja. Dat is wat de kwekers.
Dus het blijft ruimte.
Ruimte. Of, maar waarom is de ruimte? Dat is dus de vraag. Is dat omdat ze moeten zwemmen? He, want dat kunnen we stimuleren met flow natuurlijk.
Ja.
Want in de mudpond hebben ze in principe geen flow.
Nee, sta stil.
Wij wel. Ja. Dus daarmee creëren we ook meer zwemruimte.
Ja.
Want je bent meer aan het zwemmen tegen stroming in dan zonder stroming.
Ja.
Het hormoon. Ja, je hebt natuurlijk het groeihormoon.
Ja.
Wat ze uitscheiden, waardoor ze op een gegeven moment, als het te veel wordt in een vijver, gaan ze denken, hé, mijn omgeving is overbevolkt, dus ik stop met groeien. Maar goed, daar hebben wij natuurlijk de osmose voor. Want die haalt dat allemaal eruit.
Ja,
dus in principe blijven we dat... Misleiden we die kooi om te zeggen, we halen dat er allemaal uit.
Dus je hebt eigenlijk meer... Het lijkt erop dat je meer...
Ja, bij mudpond doen ze
schone ruimte verversen.
Ja. Door dat bergwater wat constant erin loopt, blijft dat water schoner. Dus dat zijn wel voor mij belangrijke dingen. Hè. En toen kwamen we met een Engelse agent, zaten we bij die kweker daar ook te praten en die gooide ook iets in de groep. En dat vind ik wel interessant om even ook hier te delen. De vis heeft op de zijkant een laterale lijn.
Ja.
Daar komen hele kleine stroomschokjes vanaf.
Want dat is zo'n gevoel eigenlijk.
Ja. Als je een vis in een aquarium stopt, even als voorbeeld, dan gaan die stroomschokjes naar buiten en die komen terug.
Ja, gaat ze terug.
Komen terug. Maar hoe sneller die dus terugkomen, weet die kooi dat hij in een kleine ruimte zit.
Ja.
En denkt hij dat daardoor die vis denkt, hey, ik zit in klein water, ik kan niet groeien.
Okay,
daarom zie je dat mudponds ook altijd breed zijn aan de oppervlakte en veel smaller in de...
Beneden.
Ja. Daarbij lopen ze altijd schuin. Wat gebeurt er met je stroompje? Ja. Hoek in is hoek uit. Die komt niet terug.
Nee.
Dus het lijkt voor die vis daardoor of die in veel meer water zit. En dus dat die beter groeit. Dat is wat hij zei. Als je dus vervolgens kijkt naar een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Die hebben dat getest.
Okay,
vis in een aquarium. Ja. Maar die kregen hem net zo groot als het aquarium. Maar die hadden daar stroming in. Dus dan is de vraag, wat doet stroming met dat golfje, dat stroompje wat die
weggeeft? Dat zal afbreken.
Doet die weg.
Ja.
Dus je krijgt hem minder of anders terug. Nou, dus dat is best wel
dat interessant. Dat verhaal van Wageningen had ik ook inderdaad een keertje gehoord. Dat die
ja, dus best wel interessant. Ja.
In de vijverbouw.
In de vijverbouw, ja. Maar we hebben natuurlijk allemaal rechte wanden. Maar is dat wel goed eigenlijk?
Ja.
Dat is even een hardop vraag natuurlijk.
Ik vind het wel interessant.
Ja, ik ook. Het belangrijkste vond ik is ruimte. Ruimte, ruimte, ruimte.
Maar ja, ik heb geen tuin met waar ik 2 miljoen liter water
heb. Nee, maar je kan
wel je wanden schoon maken.
Ja. Oké, maar goed, dan kom je sowieso al met minder water.
Ja,
hè?
Maar je hebt wel, die vis geef je een andere beleving.
Ja,
over
dat is waar.
Dus misschien denkt die vis dat hij in groter water zit, waardoor die dus beter groeit.
Dat, ja.
Maar goed, dit is puur een idee van iemand en is niet onderzocht hoor. Dus dit kunnen we niks aan ophangen.
Nee, maar je zou het wel kunnen experimenteren.
Nou ja, dat zou op zich leuk zijn, ja. Maar goed, het blijft moeilijk om experimenten met kooi te doen. Omdat je nooit een identieke kooi hebt. Je kan nog 2 segoois kopen bij 1 kweker.
En de ene groeit de bak uit en de andere.
De ene groeit in 2 verschillende bakken met andere opstellingen, noem maar op. Het zegt niet dat die vissen dezelfde potentie qua groei hebben. Ook al zijn het is niet 1-op-1 hetzelfde. Het zijn niet 2 dezelfde auto's die je met een andere banden laat
rijden. Nee, dat klopt. Ja.
Dus
ja.
Onderzoeken met kooi zijn gewoon wetenschappelijk moeilijk te onderbouwen.
Ja.
Dus dat is, was voor mij wel weer even een leermoment. Even een eye-opener. Dat ik denk, hier moet ik toch eens over nadenken hoe dat werkt. En hoe werkt het dan met stroming?
Nou ja, stroming is sowieso, wat heel vaak aangegeven is, goed. Want de vis ontwikkelt zich ook. Ook zijn spiermassa ontwikkelt zich.
Geen stroming even.
Nee, maar je hebt hele lange zwemlengtes.
Precies, dus dan is het niet zozeer de...
Dan is het niet. We praten nu even niet over die stroompjes die uit de laterale lijn gaan. Het is dan flow.
Ja, dus maar er is nog een verschil tussen stroming en flow. Want stroming creëer ik door mijn uitvoer, mijn retour, kleiner te maken.
Dat klopt.
Pompt erop en dan heb je stroming.
Ja.
Maar mijn trikkel, daar gaat nu 40 kuub overheen.
Ja.
Maar die valt recht naar beneden. Ja. Dus het is geen stroming.
Nou,
wel flow, waterbeweging.
Ja, dat is weer iets anders goed. Alleen, je hebt toch stroming. Niet zoveel als je zegt van een breed uitslaatstuk naar een smal uitslaatstuk. Dan heb je echt zeg maar die hele snelle werking van de stroming. Maar ook met jouw trikkel heb jij stroming.
Ja, maar de vraag is dus, is het de flow? Dus zoals wij doen met de trikkel. Of is stroming belangrijker? Dus echt dat ze ergens tegenin moeten zwemmen om...
Ja, dan krijg je een discussie van hoe hard moet die stroming zijn. Maar stroming is stroming. Ja, als je heel harde stroming hebt, dat is ook niet goed, want die vis krijgt nooit rust.
Nee.
Die moet altijd werken, dat is ook niet goed. Dat is voor ons ook niet goed trouwens.
Nee.
Werken. Dat heeft Rick vorige keer goed uitgelegd. Die werkt, die laat andere mensen werken.
Ja.
Dat is in een vijver natuurlijk lastig. Je kan niet de andere kooi voor jou laten werken.
Nee.
Dus dat is... Gaat het te ver?
Nee, je ziet het voor me.
Je ziet het voor
me. Eén vis het voorop haalt voor de ander.
Ja. Nee, maar er is een tijd geweest dat men dacht van oké, heel veel stroming is goed voor de vissen.
Ja.
En dan vooral ook nog een keer in een ronde bak. Ja, dan word je natuurlijk helemaal gek, want op het moment dat die vis stopt met zwemmen, draait hij gewoon de andere kant op. Dat is ook niet goed. Ik ben wel van mening dat een wat stroming, dat geen kwaad kan, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb ook natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, maar voor spiermassa-ontwikkeling is het wel goed.
Wat je nu zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Want wij hebben dus vorige week het vissen eruit gehaald. En het viel ons ook echt op hoe sterk die vissen waren.
Ja, niet normaal.
Gewoon qua in de sok al, qua kracht die ze hadden. Ja. Terwijl ze net zo groot zijn als vissen die hier gewoon in de winkel zitten.
Ja. Dan moesten ze natuurlijk meten. En
Er zat echt power in die vissen.
Ja.
Maar goed, bij ons zie je het ook dat we voeren waar de stroming is.
Zie je ook.
Ja. Nee, maar als hij stopt met zwemmen, zie je ze ook gewoon wegwapperen.
Ja, ja, precies. Ja,
dus dan zie je ook wel dat je stroming hebt.
Ja. Maar ik vind het wel interessant ook met die schuine wanden. Die filosofie met de laterale lijn die Want daar is die laterale lijn ook voor. Dat is waar de vis eigenlijk mee voelt.
Ja.
Ja, daarom voelt hij ook de trillingen.
Ja.
Als jij je huiskamer binnenkomt, ja, 's morgens vroeg, dan weet die vis, hey, er is beweging, ik ga zo meteen voer krijgen. Dus daar reageert die vis. Dat komt uit de laterale lijn.
Maar ja, maar ik ben het ook wel met de anderen eens. Die stroming, die doet ook wat.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
Maar goed, het is inderdaad
iets. Maar de vraag is dus of die vis daar zo mee omgaat als wij nu denken. Hè?
Ja.
Dat als die dat stroompje terugkrijgt, dat die, hoe sneller dat gebeurt, hoe kleiner zijn leefomgeving is.
Ja.
Want als dat zo is, dan zou ik nu per direct zeggen, allemaal naar schuine wanden. Want dat is hoek in, hoek uit. Dus dat stroompje gaat omhoog en komt dan ooit wel een keer terug. Maar het duurt zo lang.
Ja.
Maar ik weet niet of dat zo is.
Dat is dan is de volgende vraag natuurlijk, wat is de extra investering om het zo te maken? Want het heeft een ander voordeel ook. Namelijk dat je vuil, hè, als je schuine wand hebt, dus beneden heb je gewoon minder oppervlak.
Ja, echte wanden heb ik ook geen. Ja, minder oppervlak. Dus het ligt centraler.
Het ligt centraler. Ja, dat is, dus je zou het sowieso kunnen overwegen.
Ja, er is natuurlijk zo'n vijverbouwsysteem geweest van Peter Weddington. Die het niet... Zijn wanden wel recht had, maar zijn bodem scheef had.
Ja, dat klopt. Maar dat was voor flow.
Ja, klopt. Maar ook daar, als je een schuine wand hebt en die vis die zwemt...
Ja, oké, okay, dan is hij ook weg. Andere, ja, dan krijgt hij ook een andere hoek.
Andere hoek.
Alleen, dat was toen ook gemaakt om zeg maar in die lengte richting die stroming te krijgen.
Ja, meer.
Om meer stroming te krijgen. Ja. Om ook het vuil af te voeren terug naar waar het water erin kwam eigenlijk. Dus je had eigenlijk een soort hele brede douchegoot, waardoor het vuil werd afgevoerd. Dat was toen ook het systeem. Ja. En die jongens van Zenkooi, geloof ik, in België, die hebben heel veel van die systemen gebouwd.
Ja.
Misschien doen ze dat nog wel. Ja. Maar dus het kost je eigenlijk dus niks om het schuin te bouwen.
Nee, de vraag is hoe bouw je zo'n onderzoek zo goed op dat je daar ook een conclusie aan kunt.
Nou ja, maar ik bedoel, waarom maken mensen een niervormige vijver een...
Nee, maar daar ga je ook weer. Een ronde vijver heb je dus weer niet een hoek in hoek uit. Die gaat ook weer weg, want die ronding is rond. Dus ook daar heb je weer...
Ja, ja. Interessant.
Ja. Kunnen we later nog misschien...
Ja, misschien doen we even een hele kooipad over.
Van de Wageningen Universiteit ons een keer voor vragen... die daar meer onderzoek naar gedaan hebben.
Ja.
Maar goed, waar we voornamelijk deze podcast over wilden hebben... is als je een vijver gaat bouwen... wat zijn nou onze tips en tricks... die je eigenlijk sowieso niet mag vergeten?
Ja.
Een vijver bouwen kan voor mij nog steeds in elk budget.
Ja.
Je kan het bouwen zoals je wil. Je kan betonplex doen.
Ja.
Je kan HDPE doen. Je kan metselen. Maakt allemaal niet uit. Er zijn gewoon een aantal basisdingen die je niet... mag vergeten, ongeacht hoe je het bouwt.
Ja, en we gaan het ook niet hebben over het type filter.
Nee.
Daar gaan we het ook niet over hebben.
Nee.
Want dat maakt niet zoveel uit.
En in principe...
Uiteindelijk moet filter is filteren.
Ja.
Kijk, voor mij begint het bij... wat is het doel van je vijver?
Precies.
Dat is stap 1.
Aflevering 1, seizoen 1.
Ja.
Wat wil je?
Ja, dat is stap 1. Als je weet wat je wil je... onze opgroeivijver, nieuwe vijver hier... is anders dan de winkelbakken.
Ja.
Maar
ze
werken allebei voor het doel wat ze hebben. De een zit veel vis in, dus daar staat in verhouding een groter filter op, met meer vers water.
Dat is het doel iets anders, hè, van de nieuwe vijver.
Van een nieuwe vijver is het heel anders.
Ja.
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 Veel minder vissen,
andere ontwikkeling,
op groei.
Je wil iets anders bereiken.
Klopt, dus dat is een heel ander doel.
Ja.
Maar laten we beginnen met een normale tuinvijver.
Ja. Dit kan een normale
vijver aan voldoen.
Dit kan, wat je nu gebouwd hebt, in dat kan een normale tuinvijver zijn.
Ja,
misschien doe je geen osmose, maar waar je naar kijkt is, hoe heb ik een optimale doorstroming van mijn water door het hele systeem, zou ik maar zeggen.
Ja.
Je kijkt naar, toch van, hoe ga ik filteren? Je let op van, waar lopen mijn leidingen? Je let op van wat moet er tussen die leidingen om problemen, als die er zijn, om die het hoofd te kunnen bieden.
Ja,
doe je op schuifkranen of kogelkranen?
Nou ja, we hebben hier natuurlijk een kogelkraan. Nou ja, je ziet het worden, voor de mensen die het niet kunnen zien. Ik heb hier een kogelkraan in mijn hand, die weegt denk ik 1,5 kilo, 2 kilo.
Ja,
dat is een grote kraan met een behoorlijke diameter.
90.
75 inderdaad.
Okay.
En
70, okay.
Hebben we die?
Hebben we die?
Even verkeerd ingekocht. Maar dat zijn forse kranen dus.
Ja.
Dus wel net even over het leidingwerk. Maak je dat 110? Maak je dat 75? Maak je dat 50? Maak je dat 40? Ja, zo'n kraantje, op 110, ja, dat wordt echt een fors apparaat. Ja. Ja. Moet je mee rekening houden, want je moet de ruimte hebben. Hier zien we een andere, hier zien we een bocht. Die gaat over 90 graden, maar het is een getrokken bocht. Dat betekent dat de flow door de bocht makkelijker is, beter is, ja, minder weerstand, minder dan een haakse bocht, precies. Dus er zijn allemaal dingetjes waar je eventjes over na moet denken. Dus
nou, je zei het net inderdaad ook qua onderhoud en vervanging en weet ik wat, dat je de pomp makkelijk ertussenuit kan halen. Want inderdaad, een pomp, dat is natuurlijk elektra, daar kan een keertje kapot gaan, dus die moet je wel eens een keertje vervangen. Dus dat je niet in je leidingwerk moet gaan zitten zagen.
Precies. Dus, ja, want dat is ellendig. Ja, dat zeker is, als het beneden het waterniveau zit.
En gebruik dan van die rubberen machetten.
Ja, daar zag ik toevallig van de week wel even een fotootje van. Bij Domi Johan.
Oh, dat heb gescheurd. Ik even gemist.
Gescheurd.
Oh ja?
Ja. En dan sta je toch even uit te kijken als je zelf in Japan zit. Ja. Gelukkig is Dominique was thuis en weet van aanpakken. Dus kan het even snel veranderen. Maar voor het weet zijn natuurlijk je filterputten. Dan, met die 2 centimeter bij jou kom je er niet mee.
Nee,
dan
daar kom je niet mee.
Maar goed, PVC kan ook scheuren.
PVC kan ook scheuren. Maar het is natuurlijk heel vreemd dat een rubberen mof eigenlijk scheurt. Het,
maar is het rubber of is het PE? Ja, je hebt twee schilderen. Dit is rubber. Maar je hebt ook een ouder model.
Dat is PE.
Ja, en dat gaat drogen en scheuren.
Ja, precies. Oké. Okay.
Dus als dat al 20 jaar erin zit, dan zal het waarschijnlijk een oud model zijn. Ja. En is dat dus niet de goede.
Al met al. Al met al heb je natuurlijk tegenwoordig heel veel mogelijkheden om je leidingwerk, zeg maar, simpeler aan elkaar te knopen.
Ja.
Dat hoeft niet meer per se allemaal gelijmd te worden, waarna je dus inderdaad er een zaag in moet zetten. Ja. Dus dat zijn wel zaken om over na te denken. Heeft ook te maken natuurlijk met budgetten. Tegenwoordig zie je filmpjes voorbij komen van influencers. Jonge. Ja, die laten systemen zien. Echt helemaal fantastisch. Maar,
maar buiten bereik van de gemiddelde hobby.
Ja, wie kan er 3 ton uitgeven om een 5 te bouwen? Nee. Nou ja, dat is toch niet absurd. En natuurlijk willen we allemaal dat soort filmpjes zien. Want we rijden ook allemaal auto's. Ja. En natuurlijk wil je dan ook wel eens een filmpje zien van een Lamborghini of een Ferrari of een dikke Porsche. Ja. Alleen, ik wil mensen wel een beetje meegeven van het zijn grappige filmpjes. Maar het is niet zoals de doorsnee hobbyist. Nee, in de hobby staat.
Kijk, het belangrijkste in een 5 is natuurlijk 1, dat het vel afgevoerd wordt wat erin zit. Ja. Dat is stap 1. Dat moet naar je filter kunnen.
Ja.
Nou, dus vragen heel veel mensen, hoeveel bodem deze moet ik doen?
Ja.
Ja.
Ja, daar ga je al. Ik heb me ooit laten vertellen dat een bodemdreen ongeveer een diameter heeft van 3 meter. Dus 1,5 aan de ene kant, 1,5 aan de andere kant. Dus als je 5 of 3 meter breed is en 9 meter lang, dan moet je 3 bodemdreinen hebben. Nee, want dan heb je genoeg aanzuiging voor 1. Maar een gemiddelde 110 leiding kan op waterdruk ongeveer 12 kuub wegwerken.
Mm-hmm.
Dus als we dan kijken naar die vijver van 9 bij 3, dat is 27. 2 meter diep is 50 kuub, zeg maar, 55 kuub. 3 bodemdrains, daar kan er 36 kuub doorheen. Dan kun je dus 1 keer per 1,5 uur je vijver rondpompen.
Ja.
Maar als je naar 1 keer per uur wil, dan moet je dus naar 4 bodemdrains toe om op 48 kuub te zitten. He, dus bij ons is de vraag, wat wil je aan flow? Hoe vaak wil je je vijver per uur door je filter halen?
Ja.
Is het 1 keer per uur, 2 keer per uur, 1 keer. Wij gaan hier, het opgroeivijver is 1 keer in de 25 minuten.
Ja.
Nu omdat we meer dan 80 kuub verpompen per uur.
Ja.
En de vijver is 40.
Ja. Dus dat heeft dan kom je op een ander aspect ook, en dat is de zwaarte van je pompen. Hoeveel kunnen die pompen verpompen?
Ja.
Ja, een pomp van 10 kuub is maximaal 10 kuub. Daarmee heb je dus niet de maximale 12.
Ja, maar als je dus 1 pomp van 10 kuub op 3 bodemdrains zet, wat krijg je dan? Dus krijg je wel ophoping in je bodemdrains.
Precies.
Want er gaat niet genoeg water doorheen om die bodemdrains leeg te.
Dus dan moet je nadenken, zet ik op iedere bodemdrain een aparte pomp?
Kan.
Ja, dat kan. Of maak ik een mechanisme dat ik regelmatig die leiding zo kan spoelen, dat met heel veel druk gewoon al het vuil eruit geperst wordt. Hè, wat ik zelf had thuis. Dan kom je toch ook richting het energieplaatje.
Ja.
Ja, een pomp die 40, 60, 80 kuub kan verpompen. Dat zijn geen lullige pompen. Dat zijn behoorlijke investeringen. Daar moet je ook over nadenken. Dus de boodschap eigenlijk ook naar de mensen is, als je bezig bent met je vijver, dat is niet een kwestie van aanleggen klaar. Daar zijn constante kosten die je hebt. En dat zijn je stroomkosten bijvoorbeeld. We hebben die airlift systemen gehad.
Ja.
Ja. Misschien die werken op zich, hè? Het principe
werkt.
Prima.
Ja.
Maar daar heb je niet, bouw je niet heel veel druk mee op. Nee, hè, om is, je leidingen
het is
schoon
meer,
te houden.
Het is meer een beetje... Ja, ik vind het ook meer om een beetje flow te... Ik vind het niet om...
Nee, het is meer flow dan druk die je eigenlijk opbouwt om je leidingen schoon te krijgen. En daar hebben we het net over, het schoonhouden van je leidingen. Wat ik zelf zou doen, door schade en schande wijs geworden, als je de ruimte hebt en je hebt de mogelijkheden, probeer zaken redundant uit te voeren. Wat wil dat zeggen? Je hebt een pomp die staat op je leiding en heeft zijn primaire functie, is dus het verpompen van het water.
Ja.
Maar als je de mogelijkheid hebt, heb daarnaast een pomp bij de hand die af en toe getest wordt, dat die het doet zodra die ene uitvalt, dat je die ertussen kan zetten. Ja, daarmee haal je de criticaliteit van die pomp in je vijversysteem.
Ja, dat en is de reden die dat haal je dus weg. In de vijver hebben vier pompen.
Ja.
Sorry?
We hebben nu vier pompen draaien op de 40 kuub.
Ja.
Dat zijn niet de goedkoopste pompen, maar ze draaien allemaal... Nee, twee draaien op het minimale toerental.
Ja.
Dus beter voor de slijtage van de pomp en de wattage. Hè, want een auto met 100 pk 200 laten rijden of een auto met 600 200 laten rijden... Ja, dus waarschijnlijk die auto met meer pk zuiniger dan die auto die vol gas moet geven.
Constant, ja.
Ja. En als er dus één uitvalt, hebben we er geen last van, want het systeem blijft gewoon draaien.
Ja.
In principe.
Ja.
En we draaien ongeveer 550, 600 watt voor 80 kuub per uur.
Mm-hmm.
Nou, dat is serieus, maar is netjes.
Ja.
Ja, dat is ongeveer 1300 euro stroom per jaar voor de vijver.
Mm-hmm. Op dit moment.
Maar wel 80 kuub per uur.
Ja. Dus dat zijn zaken, daar zou je wel rekening mee kunnen houden als je met je vijver bezig bent.
Ja.
Ja, de gemiddelde vijver, wat zal dat zijn wat de meeste mensen bouwen?
15, 20 kuub.
Zoiets, hè?
Ja.
Dus dan om even in perspectief te zien, wij hebben dan die vijver van 40 kuub met...
Dus twee pompen.
Ja.
En ik zeg altijd tegen mijn klanten, probeer een pomp met overcapaciteit te kopen.
Ja.
Als je 20 kuub per uur zou willen verpompen, zet er dan een minimaal of 2 van 20 op die op 10 draaien.
Ja.
Of 2 van 30 die ook op 10 draaien.
Ja, dat verhaal van die auto, dat is inderdaad wel...
Die pomp gaat veel langer mee. En de prijsverschil in de pomp is minder dan het stroom wat je bespaart op een pomp die vol gas moet draaien. Ja. We hebben hier ultrasoon gemeten. Dus we weten de exacte flow.
Ja.
Dus niet wat de pomp aangeeft, maar de exacte flow. Ja. En dan zie je gewoon enorm verschil als we bijvoorbeeld een flowfriend aanzetten... Als we één flowfriend zetten,
dat is een pomp.
De high-end pomp. Als we hebben op de trickle twee flowfriends staan. Allebei op 1600, 1700 toeren. Maar als we één pomp aanzetten en de ander uit. En op zoveel toeren zetten dat we dezelfde flow over de trickle hebben.
Ja.
Doet hij drie keer zoveel stroom.
Ja.
Dan twee pompen samen. Dus er komt gewoon een derde bij. Ja, dus dan is die pomp heel snel terugverdiend.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is. Ja, dan heb je iets meer aanschaf. Maar op de lange termijn heb je en wat meer zekerheid met een dubbele pomp die stuk kan gaan. En je bespaart het gewoon terug op stroom.
Ja.
En dat is toch in deze tijd ook wel...
Dus dat betekent ook bij vijverbouw dat je kijkt naar de langere termijn. En niet naar
wat... Zou ik altijd doen, ja.
Wat er nu... Ja. Stel dat je nu dus aan je rand van je budget zit. En je gaat op zaken besparen. Op de langere termijn betaal je het uiteindelijk dan toch terug.
Ja, en als je al aan je budget zit, dan kun je nog wel steeds rekening houden in je filterput. Dat je, zodra je weer budget hebt, daar een extra pomp kan bijzetten.
Ja.
Dat vind ik dan, als je daar al nu over nadenkt.
Ja, dat betekent dus, het hele vooruit plannen bij het maken van een vijver is hartstikke belangrijk.
Ja.
Je moet een goed schema maken.
Ja, maak dat schema maar. En maak en teken maar hoe al je bochten gaan lopen. Want ook bochten houden natuurlijk heel veel.
Ja.
Houden heel veel flow tegen eigenlijk. Ja, dus hoe meer rare bochten je erin hebt, hoe minder uiteindelijk die flow is. Heel veel mensen realiseren zich dat niet. Maar als je bijvoorbeeld een trickle hebt, dan moet je dat water opvoeren.
Ja.
Nou, dan moet je wel een pomp hebben die het water kan opvoeren.
Ja.
Ook nog en in bovenaan nog voldoende capaciteit overhoudt.
Ja.
En tegenwoordig denk ik dat je heel veel hele mooie simulatieprogramma's hebt die je kunnen laten zien wat er gebeurt. Als je een bocht er tussenuit haalt, een bochtje erbij. Ik ben ervan overtuigd dat die er zijn.
Ja.
Moet je alleen even opzoeken en vinden.
Dat is wel leuk om een keer op te zoeken. Ja.
Ja.
Nou, wij daar hadden op een gegeven moment de flowverens hier zo draai op de trikkel. Dat ik mijn leverancier ging bellen en zeg, volgens jullie schema heb ik geen water in mijn trikkel nu. Dus onze opbrengst van de pomp was beter dan in het boekje stond van de
leverancier.
Van de leverancier. Dus, ja. Hè, ja. Maar goed, dat komt omdat alles 110 is.
Ja.
Korte leidingen.
Ja. Nou ja, hier, daar noem je dus al een paar dingen. Grote diameter van je PVC. Korte leidingen. Snelle leidingen, zou ik maar zeggen. Dus de getrokken bochten en dat soort zaken. Ja, ja. Ook dat is... Maar dat zijn zaken die drukken natuurlijk wel op het geld wat je gaat uitgeven. Want die hele leiding werken in 110 is wel even een beetje ander plaatje dan alles op 50.
Ja.
Millimeters praten we over. Ja. Ja.
Maar goed, kan allebei nog steeds wel. Alleen, ja, dat is een afweging die je maakt dan qua kosten.
Ja.
Ja. Ja, en we zitten nu inderdaad echt puur op techniek. Maar ik vind ook belangrijk om te kijken hoe is het praktisch voor jezelf. Over 10 jaar moet je die vijver ook nog steeds schoonmaken. En is het dan nog steeds wel ideaal hoe je het hebt gedaan?
Ja.
Heb je wel op de juiste plekken de juiste kranen? Kan je inderdaad makkelijk de pomp ertussenuit halen? Kom je makkelijk inderdaad in je filterput om onderhoud te plegen? Dat zijn wel redenen die ik heb gebruikt om mijn huidige vijver aan te leggen.
Ja.
Weet je, ik ben nu... 50, maar als ik 70 ben, wil ik ook nog steeds van die hobby genieten.
Ja.
En op het moment dat je dus inderdaad op je kop ergens in je filterkuil moet gaan liggen, dan wordt het onderhoud wordt niet zo heel erg leuk.
Nee. En die voorbeelden hebben we natuurlijk ook.
Die hebben we genoeg, ja. Ja.
Dus. Dus ook ruimte.
Ruimte, ja. En gemak. Hè? Zo'n filterput, die ligt meestal onder een klep. Ja, die moet natuurlijk wel open kunnen. Je moet er wel bij kunnen.
Ja.
En op het moment dat je eerst de buurman moet gaan vragen om die filterput open te doen, ja, dan wordt het onderhoud een ondergeschoven kindje.
Ja. Ja. En dat kan dus niet.
Nee.
Want je kan het onderhoud niet zeggen van dat doe ik maar even niet.
Nee. Iedere vijver heeft onderhoud nodig. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat even over de vijver. We kregen een paar vragen over quarantaine systemen, bakken en opgroeivijvers.
Ja.
Voor mij is dat altijd een heel erg verschil. Het is namelijk of een quarantainebak of een opgroeivijver. Want dat kan je niet. Je kan niet je quarantainebak gebruiken als opgroeivijver.
Nee.
Je zou wel je opgroeivijver kunnen gebruiken als quarantaine. Want het wezenlijke verschil tussen quarantaine en opgroeivijver is dat je opgroeivijver veel meer voer en afval moet kunnen verwerken. Omdat je daarvoor gaat voeren, je gaat verwarmen.
Ja.
Dus je hebt veel meer vuil. Een quarantainebak, voor mij, ik zou alleen al een vat kunnen zijn met een cubator en zuurstof. Dan kun je makkelijk een week een vis in houden om te observeren of voordat hij overgaat
naar je vijver.
Ja. Maar vaak zien we toch wel dat mensen een klein quarantainebakje kopen voor een paar visjes die ze hebben gekocht.
Ja.
Dat gaat goed. Dan staat die quarantainebak leeg. En dan denken ze, nou, kopen we wat tosseikjes, die gaan we daar volle bak in laten opgroeien. Ja, dat gaat mis.
Ja,
want dat filter is daar langer naar niet voor toereikend. Dus ja, eigenlijk dezelfde dingen als in de vijver. Zorg dat je vel goed afgevoerd wordt, dat je stroming hebt. Maar ook dat je filtercapaciteit hebt om hem te kunnen gebruiken als opgroeivijver. Jij had ook een quarantainebak? Of opgroei? Wat was het? Beide. Want je had wel vis erin. Ja,
zeker. Wat je zegt, de naam quarantainebak is eigenlijk om vissen op te vangen of om zieke vissen te kunnen behandelen. Ja. Daarom doe je ze in quarantaine.
Wanneer je niet voert als ze in quarantaine zijn.
Precies.
Amper.
Ja, ja.
Weinig belasting.
Weinig belasting van je filter.
Wordt medicatie vaak gebruikt, dus je filter gaat ook elke keer stuk. Dus
rekening
mee houden.
En het is makkelijker te managen als het wat misgaat.
Ja.
Voor mij was het dus uiteindelijk een opgroeibak.
Ja.
Want we hebben een aantal experimenten gedaan met vissen die we wilden laten ontwikkelen.
Ja.
En op het moment dat je een vis wil laten ontwikkelen, dan is dat iets anders dan de vis in quarantaine houden.
Ja,
ja?
Zeker.
Precies, dus voor mij was het een ontwikkelingsbak, zou ik maar zeggen. Dat betekent, hè, je praat net over vervuiling. Ik had op een gegeven moment 12 visjes in de bak. En die visjes waren rond de 17 tot 21 centimeter. En ik had alleen maar een trikkelfiltertje met een vliesdoek erop liggen. En je voert dus die vissen. Ik had toen nog geen verwarming, maar je voert de vissen. Dat filterdoek, dat kon ik bij wijze van spreken iedere dag vervangen. Zoveel stront, lag er op dat filtermateriaal. Dus er moest een voorfilter voorkomen. Maar dat was dus met 12 relatief kleine vissen op een bak van 1400 liter. Ja, dat is een beetje die standaardmaten. Nou ja, daar heb ik me dus in het begin verschrikkelijk op verkeken. Je kan wel heel mooi experimenteren met van wat gebeurt er nou met je waterwaardes.
Ja.
Hoe ziet je ammonia eruit? Hoe ziet je nitriet eruit? Hoe gaat het met je nitraat? Dus je kan het heel mooi volgen. Maar daar had ik door uiteindelijk serieus werk aan om dat te verbeteren. Dan moest er echt een goed voorfilter op komen. En er zijn zat hele mooie voorfilters, net zoals zo'n Nexus pot, hè, die kleinere Nexus. Ja. Werkt prima, kan je heel makkelijk spoelen en dat soort zaken. Maar als je er in het begin dus niet over nadenkt, dan moet je zoiets maar in je systeem zien te passen. Nou, gelukkig had ik wat ruimte dat die daar kon staan, maar anders had ik iets anders moeten bedenken. Nou, een trommelfilter is eigenlijk geen optie op zo'n bakje.
Nee, op een bakje onder de 5 kuub is dat bijna zonde.
Nee, precies, is bijna zonde.
Dure investering.
Ja. Nou, dan was een alternatief een zeef geweest, maar die moet je ook kunnen plaatsen. Ja, die zijn ook niet klein, die dingen. En schoonmaken. Dus als je denkt aan een opgroeivijver, denk dan ook na van hoe ga ik filteren? Ook daar kan eigenlijk een filter kan niet groot genoeg zijn. Dus je heel vaak wordt daar gekozen voor kleinere systeempjes. Ja, 12 vissen van 17 tot 21 centimeter wordt uiteindelijk 12 vissen van 35 centimeter.
Ja.
Nou, dan krijg je wel een iets andere knelpunt op te lossen. Ja, precies. En gewicht, dus dat wil je dan ook voeren. Ik denk dat het zelfs nog nauwkeuriger komt bij een opgroeivijver, als je dat dan maar zo wil noemen.
Ja, want dan kom je weer terug op ruimte.
Op ruimte.
Veel minder ruimte, dus het is veel instabieler.
Het is veel instabieler, ja, klopt. Ja, ja, dus er komt veel meer bij kijken.
Ja.
Ja.
En zeker als die vissen net wat groter worden. Opgroeivijvers zijn ook hartstikke... Er zijn heel veel mensen die doen graag experimenten met opgroeien van vis. Denk daar ook over na wat je daarna ermee moet. 12 vissen in je quarantainebak of in je opgroeivijver of in je opgroeibak... Die moet ergens heen.
Ja.
Die kan je niet daar eeuwig blijven houden. Want als ze vanaf 35 gaan ze naar 45 centimeter, dan dat gaat dus niet meer. Dus je kan dan alles wel in je vijver zetten. Ja, dan heb je wel in één keer 12 vissen in je vijver erbij. Dus je verschuift eigenlijk constant je probleem.
Ja.
Ja, raak ze maar eens kwijt. In het begin lijkt dat leuk, hè, want iedereen wil wel vis hebben. Maar dat
op een gegeven moment
houdt
dat op.
Houdt een keertje op.
Ja. Dus wat wil je met je opgroeivijver? En als je een quarantainebak wil, wat wil je met je quarantainebak? Waar moet die voor dienen? Het mengen van die twee, dat zei je net al terecht, dat gaat niet.
Nee, nee.
Want als jij 12 vissen hebt, laat ik zeggen van 30 centimeter in je opgroeibak.
Ja.
En je krijgt een ziekte of een zieke vis in je vijver die je wil opvangen.
Ja.
Ja, die kan je natuurlijk wel vrolijk in je opgroeivijver zetten.
Ja.
Maar
ja,
dan is het niet meer in quarantaine. Dan gaat het daar mis. Ja. Dus.
Nee. Ja. Ja, want eigenlijk blijft de algemene regel natuurlijk altijd een beetje 1 vis per kuub. Dat is puur vanwege de ruimte. Heeft niks te maken met filteren. Ja, want je kan nog zo goed filter erop zetten. Maar je bent gewoon instabieler bezig.
Ja.
Er hoeft maar iets te gebeuren. En dat heeft gelijk effect.
Ja. Ja. Ja.
En daarom zie je dat die mudponds in Japan, die zijn zoveel water. Dat is zo stabiel. De temperatuur schommelt amper. Want voordat het water opgewarmd is.
Ja.
Dat duurt zo lang, maar als het eenmaal warm is,
houdt het ook lang vast.
Wij merkten dat ook met afvangen bij de mudponds wel. Dan, je sleept zo'n net, haal je door die vijver heen, dat gaat naar een ondiep stukje.
Ja.
Daar was het water heel koud.
Ja.
Maar gingen we de vissen eruit halen, de modder was gewoon warm.
Warm, ja.
Een warme handen had je als je die vissen eruit pakte.
Ja.
Dus het oppervlaktewater is koud door de afkoeling van de nacht. Maar die vissen hebben onderin wel gewoon lekker die warmte.
Ja.
En dus dat heeft niet zozeer... puur door de buffer die er opgebouwd is in de zomer.
Ja.
Ik vertel dat inderdaad ook met... Als je een kleine bak hebt en gooi daar een dopje ammoniak in... en ga dan de watermaarders meten... of ga naar een mudpond waar 230.000 liter in ligt... en gooi daar een dopje.
Ja.
Dus daarom is dat...
Ja, en voor groei is echt het allerbelangrijkste stabiliteit.
Stabiliteit, ja.
Voor mensen natuurlijk ook goed, maar voor vissen is het ook zo.
Ja, zeker. Ja, stabiliteit. Ja. Ja. Nou, daar kom je natuurlijk wel op een vraagstuk van wil je groei? Wil je vissen met een mooie body? Wil je vissen met een mooie kleur? Wil je vissen die met een
afzijn?
Ja, maar
het zijn eigenlijk drie verschillende stadium. Ja. Ja, dat zie je bij heel veel mensen die gaan opgroeien. Ja, die vissen zien er een half jaar qua kleur niet meer uit.
Nee. En dat gaat om te
omdat
snel.
Ze alleen maar aan de richting zijn op groei, maar je groeit ze kapot.
Ja,
klopt.
Ja.
Ja. En mij is altijd verteld, je moet de ontwikkeling van een kooi als een driehoekje zien, waarvan één puntje de groei is,
ja.
Eentje body en eentje kwaliteit.
Ja.
En als je aan de één te veel gaat trekken, is je driehoekje uit
balans.
Uit balans.
Ja.
Dus je moet er constant, en je kan niet een jaar lang op 24 graden groeien. Kan wel, is je vis heel groot, maar zijn body is er waarschijnlijk niet en de kleur is helemaal naar de
Filistijnen. Ja.
Dus
ja,
je moet dat in balans houden door, nou ja, korter. Kijk, in Japan gaat een vis eind juni, nee, niet eerder. Zeg mei, begin juni pas naar de midpond.
Ja.
Dus dat is maand 5, 6 en ze gaan er in 9, 10 uit. Dus je zit maar 5 maanden op groei.
Ja.
En de rest van het jaar zitten ze binnen in koud water.
Ja.
Dus ja, waarom zouden wij dan...
Ja,
het schijnt wel dat ze daar verstand van hebben, daar in Japan, ja.
Ja, omdat dan de temperatuur goed is.
Ja, ja. Ja. Maar ja, dan praat je dus nu over temperatuur, hè. Dus,
ja, maar bij een kortere periode wat hoger.
Ja.
Stabiel.
Ja. Stabiel, ja.
Ja. Ja, maar dat bereik je natuurlijk met verwarmen. Sowieso kan je stabiliteit creëren door te verwarmen.
Ja, zeker.
Dat is, en dat is
maar
belangrijk.
Maar dan ga je weer, als je dat dus 8 of 10 maanden doet,
ja,
dan trek je die vis uit zijn
verband. Uit zijn fatsoen, ja. 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 Maar als je kijkt dus naar vijverbouw, zou je dus ook daarover willen nadenken.
Ja.
Wil ik gaan verwarmen, ja of nee? Wat voor soort verwarming doe ik dan? Dat is dat kan natuurlijk met een verwarmingsketel. Ja,
of overkappen.
Maar met of overkappen.
Mensen, er zijn voor en tegen overkappen. De een zegt, doe het niet, want de vis is, kan ook tegen de kou. Mee eens, prima, moet je zelf weten. Maar als je hem overkapt, je houdt één natuurlijk je blaadjes eruit, die in het najaar gaan vallen. De regen in dit geval.
Ja.
Maar als jij hem half september er nu opgelegd had, als de vijver lekker warm is, nou ja, je ziet er bij ons kooihuis hoeveel condens er al in staat 's ochtends. Het is allemaal warmte wat erin blijft.
Ja,
blijft die vijver blijft veel langer warm.
Ja.
Dus je hebt veel langer die vis in een wat warmere, je verlengt je seizoen.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Dus al zou je het niet doen voor blaadjes of dat soort dingen, dan zou je het alleen maar doen voor je temperatuur stabieler houden.
Ja.
Ook in de winter. Hè, met een kap erop bevriest hij gewoon minder snel. En dan hopen op sneeuw. Want als er een meter sneeuw op ligt, blijft hij nog warmer. Maar als je zonder overkapping een meter sneeuw krijgt, dan koelt je water af naar het vriespunt.
Ja.
En dat wil je dus, ja.
Dat wil je niet.
Nee.
Nou ja. Ook dat is dus wat om over na te denken. Als je een vijver gaat bouwen, wil je overkappen, ja of nee? Heb je die mogelijkheid om te overkappen? Ik geloof dat we al een keertje eerder hebben gehad over jouw vorm.
Altijd. Ik heb bij Roordkant ook.
Ja, ja. Het is niet altijd makkelijk.
Mee overkappen. Dus je moet daarachter een vierkant maken. Dat kan altijd.
Ja. 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 Alleen soms heb je vormgevingen van vijvers, waardoor het allemaal wat lastiger wordt. Dus het is heel erg leuk om een hele grote vijver te hebben. Maar als je dat moet gaan overkappen, dan heb je ook een hele grote overkapping nodig.
Ja,
ja.
Zo.
Met alle constructies die daarbij komen kijken.
Ja,
ja.
Ja, dan dat is dus ook dat aspect mag je best wel meenemen als je
gaat... Even grappig tussendoor, krijg ik nu een appje van een klant. Hoor je, Sander, wanneer heb je tijd om de offerte voor onze nieuwe vijver in Spanje te maken?
Dus, kijk.
Dat is heel anders, want daar moet ik echt over nadenken, want daar is natuurlijk het klimaat en de temperatuur heel anders.
Ja, ja. Water dus is heel even, anders.
Ja, water is heel anders, dat komt uit een bron. Dus dat is wel allemaal,
grondwater heb je daar bijna niet.
Nee, dan mag je zo even grappig dat het nu binnenkomt.
Ja, precies. Maar, ja. Ja.
Ja.
Maar jij hebt je vijver bijna klaar?
Ja.
En toch is het niet 100% zoals je hem zou willen, denk ik. Of heb je hem helemaal gebouwd, is het helemaal geworden zoals je... Of heb je nu achteraf dat je toch denkt...
Nou, ik wil nog een paar dingetjes...
Zijn toch een aantal dingen die ik anders had willen doen?
Als ik nog een keer de keuze zou hebben, dan zou ik de filterkeil toch iets ruimer maken. Dan kom je toch altijd achter dat je met elektra bijvoorbeeld, dat het in een verdom hoekje zit. Wat ik nog wil gaan aanpassen is een... We zitten nu natuurlijk met grondwater. Mijn filterkeil staat op 1 meter onder de grond. Dus ja, je zit met grondwater. Dus ik ga hetzelfde doen wat wij bij ons kooihuis hebben gedaan. Ja, gewoon zo'n
een put
erin graven, dieper dan de... En daar zet ik dan een dompelpomp in, die dan... eens in de zoveel tijd aangaat.
Het gewoon water wegvoeren.
We zien het hier ook. Onze kelder is ook gewoon drijfnat. Of tenminste, we hebben geen kelder. Onze kruipluik is ook gewoon drijfnat.
Ja.
Dus dat wil ik wel.
Voor de eerste 30 jaar, mijn schoonvader heeft nooit meegemaakt, staat water in de kelder.
Oh ja?
Door het hoge grondwater.
Ja. Ja.
Maar goed, dat is... Ja.
Ik vind dat je daar dat wel degelijk nu als advies mee kan geven aan hobbyisten. Het klimaat verandert.
Ja, dat verandert. Nou, ja.
Er zijn heel veel mensen die zeggen, klimaat verandert niet. Ik ben het er ook 100% mee eens. Het wordt alleen 6 maanden in het jaar wordt het bijna 50 graden en de andere 6 maanden regent het. Maar voor de rest heeft dat niks te maken met klimaat.
Nee.
Het is gewoon zo. Alleen voor de toekomst kan je daar natuurlijk rekening mee houden. Ja. Want
Stem Egon.
Stem Egon, ja. Vanavond op NPO 1.
De Vlinderpartij.
Ja,
de Vlinderpartij. Ja, goeie.
We praten nu over regen, maar... Ja. Hetzelfde heb je natuurlijk met als het heel lang heel erg warm wordt. Hoe ga je nou je vijver koelen?
Ja, ja. Huh? En waar haal je het water vandaan?
En waar haal je het water vandaan?
Want op een gegeven moment, ik heb al een keertje stemmen gehoord over dat je niet onbeperkt gewoon water uit de kraan kon. Ja. Dat je niet mocht sproeien.
Ja, ja. Ja.
En op een gegeven moment is je waterniveau te laag en moet je toch gaan bijvullen. Hoe ga je dat doen?
Ja, dus... Jij zegt net van, oké, met mijn 70ste wil ik dat nog allemaal vrolijk kunnen doen. Maar dat is 20 jaar verder.
Ja,
en in 20 jaar gaat er echt heel veel veranderen.
Dat weet ik wel zeker.
En
ja.
Daar hoef je niet wakker van te liggen. Maar je kan er op zijn minst over nadenken. Ja. Of er een beetje op anticiperen. Ja. Wat je dus met je vijver doet.
Ja.
Ja. Ja? Is een vijver de hele dag in de zon wel zo leuk?
Ja.
Nee, daar zie ik natuurlijk ook nog mee. Maar we moeten deze podcast afronden. Meen
je
dat? We zitten echt ver over de tijd heen. Maar we gaan... De volgende aflevering hierop verder.
Ja,
oké.
Lijkt me goed.
Ja, dus dan komt er een deel 2 over dit onderwerp. Vijver, waar moet ik rekening mee houden? Dan kunnen we weer verder, want we kunnen hier volgens mij nog een uur over door.
Ja, maar dan is het heel erg leuk, denk ik, dat we zien het aantal abonnees zien we groeien.
Ja.
Geef dan even een berichtje hieronder wat je nog eigenlijk aangestipt zou willen zien.
Ja.
Ja.
Dus dit is deel 1. Wat wil je terugzien in deel 2? Zet het in de reacties of stuur ons even een berichtje via e-mail, WhatsApp, Facebook.
Bij 700 abonnees komt er een deel 2.
Ja, dat is goed.
Ja,
dus dan gaan we verder over in deel 2. Nou hoor ik heel veel andere podcasts ook. En ze zeggen allemaal, vind je deze podcast nou leuk? Deel hem ook even in je groepen en met je collega's, vrienden, andere hobbyisten.
Ja.
Dan gaat onze abonnees nog omhoog. En dat is natuurlijk voor iedereen leuk.
Ja.
Dus we gaan hierbij verder. We sluiten hem af.
Ja, heel goed. Bedankt. Bedankt voor het kijken en luisteren. En vergeet eventjes niet te klikken.
Op de follow-button, like-button.
En meldingen, denk ik. Zo'n belletje?
Ja, belletje.
Ook nog.
Dat moet jij hier hebben.
Oh ja.
Dankjewel.
Dat moet jij hier hebben.
Volgende keer.
Hoi.